Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag 4 september en live vanuit de Studio CS in het Vondelpark in Amsterdam is dit de Rode Lantaarn.
Spraken we in de vorige aflevering nog over de start van de meteorologische herfst. De afgelopen dagen kregen we pas echt een idee van wat dat betekent. Kouder, natter, hier en daar alvast een vallend blaadje. Enfin, u hoort het effect van dergelijke klimatologische tragiek op het gestel en de stem van uw podcasthost. In Spanje is het gelukkig nog wel aangenaam en van de Vuelta kunnen we gerust verwachten dat hij in elk geval ons hart verwarmt. Dinsdag lukte dat heel aardig, zeker in de slotkilometer waarin onze Turbo Primos hun Miguel Angel Lopez vernederde. En vandaag zaten we zo rond de klok van 5 likkebaardend te wachten op de supersteile stadsklim in Bilbao. Philippe Gilbert trapte de droom van 2 Basken aan flarden, hield stand in de afdaling en voegde maar weer eens een uitgenaste overwinning toe aan zijn toch al indrukwekkend palmares. In blakende WK-vorm, Monsieur VDP kijk je mee, en zijn 10e in een grote ronde voor Philippe Gilbert.
Hij zit nu al te lachen, kijk. De smile is al op zijn gezicht en gelijk heeft hij recht blijven.
Het heeft wat van een grimas.
Ja, maar toch.
Het heeft wat van een grimas. Nog 500 meter.
Wat hier gebeurt.
Na de verlossing. Is het in godsnaam mogelijk die dat motor. Die motor daar staat? Als die mannen die bocht afsnijden. Ze krijgen nu het signaal.
Maar dat je wegkomt met je motor.
Een goede 400 meter, maar het valt nu stil in de achtergrond. En dus gaat er gesprint worden. Het is Barcelona die er een sprintje uitperst. Dat is van korte duur. En dat is dan helemaal de verlossing voor Philippe Gilbert. Het blijft buitenschot. Dat is nu zo goed als ze zeker is aan de laatste hectometer. Ze is nog 100 meter en kan zijn feestje gaan voorbereiden. Er wordt nog flink gesprint in de achtergrond, maar hij mag het kruis maken. Steekt de beide handen in de hoogte. Philippe Gilbert zorgt voor een Belgische etappezege. Zijn 6e etappezege in de geschiedenis van zijn Vueltas. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France.
Sitting right next to you. Ja, Jonne.
Ja.
Met z'n tweeën vandaag.
Ja. Ik heb de besteklaar bij me. Dus.
We kunnen los op Tim.
Ja, zeker. De messen zijn geslepen. Ja. Waarom is hij er nou weer niet?
Een agenda dingetje.
Een agenda dingetje. Wauw. Dat is wel een heel matig excuus.
Hij moest volgens mij morgen een presentatie geven bij Voetbal International, begreep ik.
Bij dat matige bij dat fantastische blad.
Matig blad, fantastische VI Pro.
Ja, daar hoor ik erg goede verhalen
over. Ben je geen abonnee van VI Pro?
Ik ben geen abonnee. Oh. Nee, maar dat wordt mij van alle kanten nu toegefluisterd dat ik dat moet doen.
Ik ben dat dus wel en ik ben erg tevreden daarover.
Ja?
Ja, het is echt leuk. Ja. Ze schrijven allemaal hele goede stukken over tactiek en zo. Dus een beetje het idee, ze leren je beter kijken naar voetbal. Dat is echt goed.
Zoals wij dat proberen met de Rode Lantaarn.
Ja, precies. Alleen dan, zoals Tim het dan zegt, bij ons is het einfühlen und verstehen. En bij hun gaat het wel echt over data en statistiekjes.
Ja.
En alles.
Onder leiding van Pieter Zwart.
En ze zijn, net als ik, ze vinden ze Frenkie de Jong een soort van wederkeer van God op aarde. En dan heb je mij ook in je kamp.
Ja, dat gaat heel makkelijk bij mij ook hoor. Hoewel ik natuurlijk wat meer van de oude slag ben, à la Zlatan. Maar voor de rest, Frenkie ook een leuke plaatsvervanger.
Maar goed, hè? We zijn geen voetbalpodcast.
Gelukkig niet.
Dus Tim heeft zijn prioriteiten niet op orde. Daar komt het uiteindelijk op neer.
Ik denk dat we dat wel kunnen stellen, ja. Misschien moeten we een evaluatiegesprek doen binnenkort met de jongen.
Laten we dat bijvoorbeeld doen in Bach Frits.
Ja.
Hè? Want daar was jij van de week,
begreep ik. Vandaag zelfs.
Heb jij wielrennen gekeken in Bach Frits?
Ja, ik heb... Want het wielercafé Het Verzetje, onder leiding van Thomas Spronk, is daar...
In de zomer in Pompet, ja. In het Noorderpark.
En nu, zij hadden hem benaderd, want het zijn echt wielerliefhebbers. Mm-hmm. Super vet. Ze hebben groot scherm en soms ook groot scherm buiten. Ja. Maar, en dat vond ik echt sympathiek, ook een scherm. In de bar is een beetje rond. En ze hebben dus een scherm opgehangen voor hun eigen personeel.
Ah, zodat die mee kunnen kijken.
Ja, oh, dat is goed. Weet je wel. Dus ja. Toen dacht ik van nou, misschien als ik dan toch weer achter de bar gestaan ergens. Dat ik dan wel daar doe. Ja.
Oh, wow.
En was leuk, want ik was er en Thomas was er ook.
Thomas, de oprichter van Wielercafé Het Verzetje.
Thomas Spronk. Ja. Het enige nadeel was dat de mannen vandaag zo hard hadden doorgereden.
Yeah.
Dat we, denk ik, de laatste 15 kilometer of zo maar hebben gezien. We hadden om tussen 16:30 en 16:45 afgesproken.
Oh, ja. En toen waren ze er al bijna.
Ja, toen waren ze er al bijna.
Was je nog net op tijd voor het klimmetje.
Ja, ja, dat was dan wel weer lekker.
Wel het hoogtepunt gepakt.
Ja, absoluut.
Die
absoluut.
Andere klimmen waren ook wel aardig, maar niet zo heel veel.
Van tevoren was dat ook al wel, had ik dat al wel gehoopt.
Maar is het elke dag in Bar Frits?
Elke dag.
Het is dus Bar Frits op het Mercatorplein in Amsterdam.
Hè? Op het hoekie.
Ja.
En dat is leuk, want de eigenaar liep binnen en een vriend van hem.
Heet die ook Frits?
Dat moet ik je schuldig blijven? Ja, dat weet ik even niet.
Dat mag je uitzoeken voor de volgende keer.
Ja, goeie. Een van de organisatoren van de Ronde van de Orteliusstraat,
die daar in de buurt is. Ook.
Ja, ja. Die kwam ook binnenlopen. En die was heel enthousiast. Die vond het leuk dat we er waren en dat het werd uitgezonden.
Ja.
En begon heel enthousiast te vertellen over de Ronde van de Orteliusstraat in Amsterdam-West, die dus aanstaande zaterdag is.
Ja.
Ik ben zelf in Rotterdam op een cursus hout bewerken. Super veel zin in.
Maar wellicht, over een andere keer weer misschien.
Maar wellicht dat jij die kant op gaat.
Ja.
Je bent toen naar de ronde van de Westerstraat geweest,
ja,
toch?
Zeker, zeker. Ja, en dat was hartstikke leuk. Ja. Dus als het enigszins kan, dan meld ik mij bij de ronde van de Orteliusstraat.
Ja? Oh, want ze vroegen zelfs of je nog ergens een startschotje of zo wil geven. Vonden ze wel leuk.
Echt? Ja?
Ja.
Oh. Dus, ik had vorig jaar een vlaag van overmoed nog bedacht. Misschien wil ik wel meedoen, maar toen nee.
Nou, het is ook wel grappig dat je het zegt, want het is een beetje een instuif. En als ze niet vol zitten, kan je gewoon je aanmelden en meedoen. Zeker bij de vrouwen is nog plek. Ik weet niet hoe je in touch bent met je vrouwelijke kant.
Nou, je merkt, zeg maar, naarmate ik verkouden word, gaat mijn stem omlaag. Dus wordt het steeds moeilijker om me daarvoor uit te geven.
Ja, dat is wel waar. Maar volgens mij waren er nog wel plekjes zo her en der. Dus voor de liefhebbers kun je gewoon inschrijven.
Leuk.
Ja, zeker.
Ronde van de Orteliusstraat aankomende zaterdag. En dat is dan in het Rembrandtpark.
Ja. Ja.
In Amsterdam.
Yes.
Oké. Okay. Hey, minder nieuws over vriend van de show Eike Visbeek vandaag.
Ja.
Hij is weg bij Sunweb.
Ja, het is een beetje... dit nieuws kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel.
Ja. Yeah.
Maar het past wel een beetje in het rijtje van Dumoulin die vertrekt. En ook een beetje het gezwabber van hun beleid.
Ja.
Waar we, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden spraken we met hem.
Ja, dat de befaamde uitzending waarin hij de dubbel van Dumoulin aankondigde.
Ja, en
dat is ons 601'tje.
Zouden ze daar nu achter zijn gekomen dat hij dat lek was?
Toen die podcast hebben geluisterd. Het zou echt heel grappig zijn.
En dat hij op staande voet eruit is gegooid.
Ik hoor nou iets.
Jij was het.
Ja.
Maar ik vond hem toen heel wel overwogen en goed planmatig. En
echt vertrouwenwekkend.
Daarom vind ik het extra opvallend dat hij nu eruit is.
Oneenigheid werd er gezegd.
Ja, vind ik ook zo'n rare...
Misschien, ik zal er eens een appje aan wijden aan hem. Misschien, wie weet dat hij waar hij op reageert.
En maar, is het misschien wat voor Jumbo Visma?
Ja, dat dacht ik natuurlijk ook meteen.
Dat denken wij altijd eigenlijk, toch? Als er een goed iemand op de markt is. Van, nou.
Ja, maar dat is natuurlijk... Het is volgens mij gewoon een hele goede trainer ook.
Ja.
Met de uitbreiding van Jumbo-Visma, die steeds een niveautje hoger willen, kan ik me best voorstellen dat je zo iemand aan boord wil halen.
Heeft hij niet nog met Marijn Zeeman gewerkt bij Argos Shimano? Ja, denk het wel nog.
Ja. En was hij niet ook de coach van Mike Teunissen eerst?
Dat zou ook heel goed kunnen.
Ja, dus we lopen wel wat lijntjes volgens mij.
Ja,
dus wie weet, misschien zien we Eike volgend jaar in de... Maar los daarvan, ik vind het wel jammer om te zien van Sunweb. Want dat is natuurlijk altijd wel echt een ploeg waarvan je dacht... Oh, die hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Als soort anti-mobbystar, zeg maar.
Ja.
Het is jammer dat je het soort zo'n beetje ziet ontrafelen allemaal.
Ja, maar wellicht dat er uit de verschroeide aarde nog wel wat moois opkomt. Want ze hebben echt een blik met talenten daar. Dat is niet normaal. En de koning van de apenrots is weg.
Ja.
Maar ja, er zitten natuurlijk wel naast die talenten ook nog wel een paar echte klasbakken. Benoot, mijn boy, gaat er naartoe.
Ja.
Dus ik heb ook wel weer heel veel zin.
Hartstikke leuk duo in het voorjaar.
Ik heb ook wel weer heel veel zin in dat ze wat nieuws gaan doen. En het unieke aan Sunweb is, volgens mij is het sponsorcontract, oneindig is een groot woord, echt voor de heel lange termijn.
Ja.
Dus wat dat betreft, dat is echt uniek natuurlijk in het wielrennen.
Ja, daarom konden ze Dumoulin ook zo'n 5-jarig contract bieden, toch?
Ja. Dus wat dat betreft staat er denk ik nog wel heel veel moois te gebeuren.
Dat geloof ik ook wel. Natuurlijk komen ze weer bovenop. Maar het is gewoon zonde om te zien. Het is gewoon even een rommelige rotperiode.
Ja.
Het lichtpuntje in de hele Sunweb-affaire was natuurlijk dat vriend van de show, Martijn Tusveld, zijn contract heeft verlengd.
Ja. Dat is dan wel weer lekker.
Ja.
En terecht ook.
2 jaar erbij.
Hij rijdt steengoed. Volgens mij speculeerden we er al een beetje op in de vorige podcast.
Was hij einde contract? Hij was inderdaad einde contract. Hij zei dat hij heel blij was dat hij dat ze in april, na die val, eigenlijk min of meer meteen hadden gezegd van we gaan je contract verlengen. En dat hem dat heel veel rust had gegeven.
Ja, dat is ook wel echt een slimme, een goede move. Daar spreekt heel veel warmte en vertrouwen uit.
Maar terecht ook. De jongen heeft echt stappen gezet. Ja. Ik bedoel, hij heeft pech gehad dit jaar. Maar
als je bij de Roland Tarment bent geweest.
Ja, zeker. Kijk naar Fabio Jacobsen, Ties Benoot.
Mike Teunissen.
Ja. Het is denk ik wel. Ik ben wel heel benieuwd, maar misschien moeten we. We gaan onze najaarsinterviews natuurlijk plannen, maar misschien moeten we. Wie weet dat we weer eens bij Tiesje langs gaan.
Ja.
Ben toch wel benieuwd of hij ook bij Sunweb getekend had met de gedachte: leuk, dan ga ik bij Dumoulin rijden.
Ja.
Dat is natuurlijk. Ik bedoel, daar kun je natuurlijk nooit rekening mee houden, maar ik kan me best voorstellen dat is natuurlijk. Dat is wel in één keer. Je rijdt wel in één keer in een totaal andere ploeg dan misschien waarvan je dacht dat je voor getekend had.
Ja, dat denk ik wel. Ik was toevallig gisteren na afloop van de opnames van Live Slow, waaide ik nog even aan bij de jongens.
Ja.
En Bram Tankink was daar en die liet, het ging even over Roglic volgens mij.
Ja.
En die liet volgens mij vallen dat het ging over de contractverlenging van Roglic.
Ja.
En was dat nou wel gepland en zo.
Ja.
Maar hij zei dat, dat Roglic tekende, maar dat hij toen al wist dat Dumoulin zou komen.
Yeah.
Dus dat was wel al een tijdje bekend.
Yeah.
En of Benoot dat dan ook wist.
Ja, dat was Benoot echt nog veel eerder met Sunweb.
Ja? Ja, het zou kunnen hoor.
Ja. Nou ja, goed. We gaan het misschien kunnen we het maar even vragen.
Ja.
Maar ja, goed. Ja, ga je daar dan eerlijk antwoord op geven? Snap ik ook wel weer.
Eerlijk duurt het langs, Willem.
Ja, precies. Jij, er was nog iets leuks in de Vuelta.
Ja.
Over de hennenplantage.
Ja.
Had jij hem gespot? Was jij degene die het even door had gegeven?
Ik heb gebeld, ja, zeker.
Wat was voor... We
in mijn beste Spaans.
Ja, hola, hola.
Marihuana, marihuana.
Ja. Nee, dat was de Vuelta Haley, die bekend staat natuurlijk om zijn Twitter-account, waar alleen maar tok staat.
Ja, dat is wel een leuke kant.
Eens in de zoveel tijd te dicht bij het peloton vliegt, waardoor het hele peloton in de vanghekken gaat.
Ja, en in de waaier schiet. Ja.
Ja, vind ik dat. Dus alle props voor de Vuelta Haley.
Ja.
Die zeker in de Rode Lantaarn verrassingskoers gaat worden uitgenodigd. Dat is wel duidelijk. Maar die vloog dus over een dorp volgens mij. Of een stad. Ik weet niet eens meer waar het was.
Een dorpje.
En zag een aantal hennenplanten. En waarop de politie besloot om in te grijpen.
Ja, hij zoomde nog even in. Maar dat weet je. De Vuelta gaat vaak tot ongekende hoogte.
Ja.
En dan moet je net zo'n hennenplantje hebben.
Het doet mij heel erg denken aan een verhaal dat mijn oom de politieagent wel eens vertelde. Over dat ze dan, dat ze altijd heel blij waren als het sneeuwde. Omdat ze dan zeg maar over de daken heen gingen vliegen met een helikopter en dan precies kon zien waar geen sneeuw ligt. Daar gaan ze waarschijnlijk aan een pand verbouwen.
Ja.
Dat is echt te gek.
Ja, slim gespeeld.
Ja, well played. Well played. Goed. Hey, rectificaties en aanvullingen. We hebben er best wel veel.
Ja, jullie hebben er weer een potje van gemaakt.
Nou,
dat viel mij ook al op.
Jij net zo goed hoor.
Ja, weet ik niet.
Nou,
of dit nou allemaal mijn konto komt.
Het zijn niet eens allemaal rectificaties. Wat heel prettig is dat het steeds vaker aanvullingen zijn. Dat we niet per se echt fout hebben gedaan. Maar dat mensen gewoon graag iets willen vertellen.
Ja, gewoon even een zegje willen doen.
Maar dat is sowieso heel leuk. Dat is echt een verschil tussen Twitter en Facebook, Rode Lantaarn. En de mailbox van de Rode Lantaarn. Soms mailen mensen ons gewoon even dat ze zin hebben om een praatje te maken, lijkt het wel.
Ja.
Echt heel erg leuk.
Net zoals bij de Albert Heijn heb je tegenwoordig van die kletskassa's.
Ja,
gewoon lekker ingestaan, lekker kletsen.
Ja, in Waden, waar ik vandaan kom, heeft Albert Heijn dus gewoon een tafel met een koffieautomaat. Er zitten dus ook gewoon de hele dag mensen lekker de krant te lezen.
Ja, heerlijk.
Zo grappig.
Ja.
Goed. Maar een van de mensen die ons... Nou, er waren meer mensen. Het ging over de meteorologische herfst, waar ik het over had.
Moeilijk woord, hè? Meteorologisch.
Zeker.
Ik spreek dat echt super makkelijk uit, maar ik merkte dat jullie daar echt veel moeite mee hadden.
Wij hadden het over de meteorologische herfst. Nou, terwijl het is natuurlijk meteorologische herfst.
Ja.
En onder andere Art Bezemer, maar ook Leon Saris wees ons erop. En Leon Saris, ik dacht, ik ken die naam ergens van.
Ik ook.
Leon Saris is meteoroloog bij Weerplaza.
Oh, ik dacht dat je dat het een schrijver was van meisjesboeken, maar dat is Leni Saris.
Hey, dit gaat echt, dit zegt me echt helemaal niks.
Nee, dat zijn echt heel slechte boeken.
Ja?
Ja, ja, heel oud, een beetje jaren 50. Ja. Echt een aanrader, hoor.
Nou, misschien is het familie. Maar, ja. maar Leon Saris is dus meteoroloog bij Weerplaza. Dus die kennen het weten. Ja. Dan. En die schreef ons, want we hadden een akkefietje over wat is nou het verschil tussen meteorologische herfst en de echte herfst.
Ja.
En ik kwam daar eerlijk gezegd niet helemaal uit. Ik wist alleen dat de meteorologische herfst begint op 1 september. En de echte herfst, zeg maar de gevoelsherfst, op 21 september. Maar wat blijkt, zegt Leon Saris heeft ons een uitleg gestuurd. En die maakt veel duidelijk. Maar je moet wel even opletten, want het is niet heel eenvoudig.
Nee, zeker niet met hoeveel moeite jij hebt met het woord meteorologisch.
Nee, precies. Dus dat moet je me sowieso vergeven als ik dat verkeerd zeg. Hij schrijft, de meteorologische herfst is een afgeleide van de astronomische herfst rond 21 september. De astronomische herfst heeft te maken met de stand van de zon. Bij de start van de zomer staat de zon het hoogst boven de horizon. Opletten, zomer het hoogst, staat de zon het hoogst. En bij de start van de winter blijft de zon het laagst. Zon, winter, laag.
Okay.
Bij de lente en de herfst gaan we precies door het nulpunt heen. Dat vind ik ook nog logisch. Dit wijkt per jaar echter wat af. En om het makkelijk te houden is er in de aardrijkskunde daarom gekozen om de 21ste aan te houden als het begin van het seizoen. Het is altijd zo rond de 21ste dat we door die punt heen gaan.
Ja.
In de meteorologie echter is een andere datum gekozen. Want het is namelijk onhandig om maanden halverwege op te gaan knippen om seizoensgegevens te krijgen. Daarom is er gekozen voor een andere start, de eerste van de maand. Zo heb je 3 zomermaanden, juni, juli, augustus. 3 herfstmaanden, september, oktober, november. 3 wintermaanden, december, januari, februari. En 3 lentemaanden, maart, april, mei. Kortom, het is een administratief handigheidje van meteorologen.
Nou, groeten, ja,
Leon Saris.
Ik wou dat ik Leon Saris vroeger had gehad voor wiskunde.
Fijn hè, nu weten we dit.
Dan was ik gewoon niet keihard gefaald elke keer als we een toets hadden. Dit is gewoon een duidelijke uitleg, inclusief... Welke herfstmaanden, wintermaanden, ja, lentemaanden
wist,
zijn?
Dat wist ik al wel. Goed. Hey, er was we waren in dubio. Natuurlijk, in de vorige aflevering vierden wij de zegen van Tadej Pogacar.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie...
Of zoals José zeggen, Pogacar.
Pogacar. Pogacar. En toen dachten we, ja, wij gaan hier natuurlijk niet uitkomen. Dus laten we wat luisteraars oproepen om te vragen. Als je een Sloveen kent, laat het ons even weten. Hoe je die naam dan precies en goed uitspreekt. En we hebben een heleboel luisteraars met Sloveense vrienden, blijkt.
Ik vond het echt opvallend veel Slovenen tussen onze luisteraars.
Ja, precies. Dus we hadden Luc Ensinger, die het zijn Sloveense vriendin Neza vroeg. Oh god, weet ik niet hoe je dit uitspreekt.
Ik denk Neza.
Neza. Alice de Jode, die was op vakantie in Slovenië en vroeg het een Sloveen. Steven Peters Koradin, die studeerde Sloveens, heeft een Sloveense vrouw.
En
had het ook nog even gecheckt.
Je kan geen Sloveens studeren.
Is dat zo? Waarom zou je wel Russisch kunnen studeren en geen Sloveens?
Nou,
is ook een taal.
Ja, klopt.
Het is wel een niche taal.
Nou, ik weet van mijn faculteit dat er echt maar een paar talen waren in die contreien. En ik kan het Sloveens eerlijk gezegd niet herinneren. Nou, kan het zijn dat er nog wel wat andere studentensteden zijn in Nederland?
Ja, of in Slovenië.
Ah, jij zit over de grens te denken.
Ja. Kan tegenwoordig allemaal, hè?
Ja, opvallend. Ja. Misschien een Eloïtje.
Ja, maar dat was hartstikke leuk. Jaap Jaapse vroeg het een Sloveense collega.
Willem, je hebt gewoon weer allemaal mensen zitten verzinnen hier.
Ja, maar die Jaap Jaapse gaan we wel...
Alice de Jode, Jaap Jaapse.
Nee, het zijn echt allemaal mensen die echt bestaan. Niet allemaal Tim de Gier. Jaap Jaapse, die laten we daar even naar luisteren, want die vroeg het een Sloveense collega. Dan hebben we Exhibit A.
Ja, man. So his name is Tadej Pogacar.
Ja.
Maar we hadden het Tadej Pogacar.
Ja.
Maar we hadden ook nog Tadej Pogacar zelf. Die het natuurlijk voor alle wielerjournalisten voor eens en voor altijd uit de wereld hielp hoe het niet moet. En vertelde hoe het wel moet.
My name is Tadej Pogacar. I'm 20 years old. I'm from Slovenia.
Tadej Pogacar, Jon.
Ja, dus de klemtoon ligt op de A, als ik het goed... Op de eerste A.
Ja, dus een Tadej, lange, lange E, en dan Pogacar.
Pogacar.
Tadej Pogacar.
Hoor. Mooi.
Mooi,
hè? Hij zat er lekker in vandaag met Roglic.
Ja.
Je hebt het gezien? Boksje?
Een boksje. Ja, ja, ja. Slovenen onder elkaar.
Ja, dat zou wel eens nog een leuke...
Ja, joh. En ze hebben ook nog Mohoric.
Ja.
Voor het WK.
Ja.
Daar kijk ik nu met een schuin oog. Kijken wij natuurlijk al langzaam naar het wereldkampioenschap. Ja. En nu zien we een beetje wie er in vorm raken. Maar de Slovenen moeten we niet uitvlakken.
Zeker niet. Zeker niet.
Hé, hey, ouwe Fatunakker. Fatunakker.
Fatunakker.
Fatunakker. Beste Rode Lantaarn, schreef Luc Minken. In de laatste podcast ging het over de Fatunakkers. Hilarischer dan hilarisch, dan ten eerste. En ten tweede ben ik heel benieuwd hoe het liedje ging over de Fatunakkers voetbalcoach. Een klein stukje in de volgende podcast is wel op zijn plaats, lijkt me. Vriendelijke groet, Luc Minken.
Luc.
Even back to the last show. Jij introduceerde het woord fatsoenakker.
Ja, ik haalde het aan omdat jij een grap had gejat van iemand.
Ik was grapjesdief.
En
een fatsoenakker betekent dus grapjesdief.
Een grapjesdief.
En toen moest jij terugdenken aan je...
Aan mijn tijden op de straat.
Voetbalcoach.
Ja, op straat.
Een erkend fatsoenakker.
Ja, hij was eigenlijk een van de eerste fatsoenakkers. Mm-hmm. die het Amsterdamse amateurvoetbal rijk was.
Ja.
En hij nakte ooit een fatu van een vriend van mij, van Bram. Mm-hmm. En Bram was daar zo van ontdaan. Dat ging als een lopend vuurtje. En daar hebben we een liedje toen op verzonnen.
Oké. Okay.
Ik weet alleen niet of het nou heel bevoorlijk is als ik hier ga zitten zingen, Willem.
Nou, een stukje.
Het is ook, het moeizaam is, ik weet niet of hij luistert.
Mm-hmm.
En zijn naam komt er wel in voor.
Oh ja?
Ja.
Maar doe dan even een piep bij zijn naam.
dat is heel lastig. Ik kan twee... Het was ook niet een heel lang lied, hoor. Mm-hmm. Zo creatief waren we ook niet.
Mm-hmm.
Het was iets van... Hassan, de fatu, nakker. Maak je daar een fatu, dan nakt hij hem hier ook. Dat was het.
Heette die Hassan?
Hij heette Hassan.
Jezus.
En hij was een fatu nakker.
Hassan?
De fatu nakker.
Nee, maar hoe ging het nou verder? Hassan?
De fatu nakker. Maak je daar een fatu, dan nakt hij hem hier ook.
Hassan, de fatu-nakker, maak je daar een fatu, dan nakt hij hem hier ook.
Ja,
oh,
ja, want hij had dan een fatu ergens opgepikt en dan een paar minuutjes later, dan vertelde hij hem gewoon even bij een ander groepje.
Jeetje.
Ja, kan en niet.
Hassan.
Hè? Ja, goed. Prima peer verder, maar ja, fatu's nakken, dat
kan niet.
Dat was frowned upon. Hij verloor daarmee ook de groep, hoor.
Dat snap ik. Dat is niet slim, Hassan.
Nee.
Goed. tot zover het fatsoenakken. We hadden nog eentje voor jou. Een kleine rectificatie, Jonne, van Lennart van Dijk. Die schreef, jij haalde Bon Jovi aan. We hadden het over hard rock.
Ja, hard rock.
Hard rock. Jij had begonnen meteen Shot to the Heart te zingen.
Ja, lekker nummer.
Ja, behalve dan dat de aangehaalde tekst van jou, van Bon Jovi, is niet Shot to the Heart, maar Shot through the heart.
Ja,
wat klopt. Volgens Lennart van Dijk een wezenlijk verschil is, want de laatste is aanmerkelijk dodelijker. Bij een shot to the heart kan de kogel immers theoretisch nog onderschept worden.
Oké, okay, Lennart, ja.
Wil je hier nog iets aan toevoegen?
You're to blame.
Ik vond het vooral een heel mooi excuus om...
You give rectificaties a bad name.
Ik vond het vooral een mooi excuus om aan het einde van deze show eens lekker Bon Jovi erin te knallen.
Ja, dat vond ik. Daar hoopte ik vorige keer al op.
Ja. Iemand anders noemde het overigens dat het geen hard rock is, maar knuffelrock, wat Bon Jovi is. En voordat ik van fatsoenakker word beschuldigd, iemand anders heeft dit gestuurd.
Willem.
Ik weet alleen niet meer wie.
Nou, Willem, volgens mij zijn we elkaar wel eens tegengekomen op de Night of the Power
Ballad. Zeker, zeker. En dan hebben we daar allebei...
volle bak mee hebben staan brullen met Bon Jovi. En daar werd niet geknuffeld, hoor. Dat was gewoon...
Nee, dat had ik ook niet erg gevonden als het wel was gebeurd.
Nee, natuurlijk niet.
Zo is het dan ook alweer.
Ik heb er nu alweer zin in.
Goed, dan moeten we nog even een Bijbels rondje maken. Namelijk de tweede rectificatie van Frans de Vries. Die had ook al iets eerder, volgens mij over meteorologie, ook al gemeld. Maar die schreef over de Bijbelse aard, waar het wel vaker misgaat, zei hij. Klopt, Frans, dat heb je goed.
Toen eigenlijk al vanaf het jaar nul.
Over de apostelen. Wanneer hadden wij het over apostelen?
Over mijn volgelingen. Ik heb een hele groep mensen die mij volgen.
Ja.
Een stuk of... het waren er 8, maar ik denk na mijn voorspelbokaal van vandaag nog wel meer.
Ja, maar toen het ging over de apostelen werden Johannes, Judas en Lucas genoemd.
Ja.
De eerste twee kloppen, maar Lucas is een van de evangelisten, niet een van de apostelen. En toen dacht ik, oké, interessant.
Wat is dat?
Ik ga eens even opzoeken wie dan wel die al die apostelen waren. Wil je ze allemaal horen?
Ja, zeker.
De 12 apostelen, zodat je ze nooit meer vergeet.
Ja.
Andreas.
De broer van Simon.
Van Simon Petrus, inderdaad. Bartholomeus, Filippus, Jacobus. Jacobus, de meerdere. Er zijn twee Jacobussen dus.
Ja.
Johannes, Judas, Thaddeus. Dat is dus Judas.
Van de kus?
Ja. Matthäus, Matthias, Simon Petrus. Simon, ook nog twee Simons, om het even overzichtelijk te maken. En Thomas. Ja. Of Thomas.
Ja, Thomas.
Geraint.
Ja.
Alle apostelen op een rijtje.
Nou, leuk.
Ja, weten we dat ook weer. Ja. Weer iets geleerd.
Ja.
De Rode Lantaarn, we helpen je zo.
Misschien een college tour doen met Rode Lantaarn weetjes.
Ja, tenslotte, wat ik zei, we krijgen echt hele leuke mails. En dat zijn lang niet allemaal rectificaties of aanvullingen. Soms zijn het ook gewoon verhalen die mensen kwijt willen. En daarom dacht ik, laten we het rubriekje Brief van de Week introduceren.
Was wel een van mijn favoriete rubrieken van de Donald Duck.
Zeker. Heb je ooit in de Donald Duck gestaan, Jonne?
Helaas niet. Maar wellicht als we zo doortimmeren aan de weg, dat we er ooit nog eens in komen.
Vraag is, jij wel, Willem?
Jij wel, Willem?
Zeker, Jonne. Zeker.
Wat dan? Vertel.
Niet met een brief van de week.
Hoe dan wel?
Wel dwars, maar wel gewoon een goede brief.
Goede brief.
Met een rectificatie.
Jij hebt Donald gewoon gerectificeerd.
Ja, zeker. En ja, zeker. Want
anaal?
Jonne.
Sorry, heel flauw.
Dat doe je niet bij eenden.
Nee, dat is waar.
Ja, zeker, want hij had een... het was in de tijd dat... hoe heette die? De Heksen. Die film van... dat boek van Roald Dahl was verfilmd.
Mm-hmm.
En in dat, daar was ik naartoe geweest naar die film. En een van de dingen in dat boek is dat heksen geen spiegelbeeld hebben. Zo kun je heksen herkennen. En toen was ik de Donald Duck aan het lezen. En daar heb je natuurlijk Zwarte Magica.
Ja. En Madame Mikmak.
En die liep langs een spiegel. En wat zag Zwarte Magica? Haar spiegelbeeld.
Dat kan niet.
Nee, dat zei ik ook. Dat kan niet.
Ja.
Dit klopt niet. Dus dat heb ik geschreven aan Donald Duck. Van, hey gast, ik weet niet of je die film hebt gezien, maar die klopt gewoon niet. En nou ja, toen kreeg ik keurig een plaatsje in de briefrubriek.
Echt? En wat zei Donald?
Ja,
je moet je bek houden, Willem.
Ja, zoiets. Het was echt een beetje passief-agressief. Ik weet niet meer precies wat het was.
Dat is ook wel typisch Donald, toch?
Passief-agressief.
Ja.
Ja, zwaar. Ik was volgens mij wel begonnen met Donzige Duck. Om hem enigszins mild te stemmen.
Ik wou je net vragen, hoe ben jij je brief begonnen?
Donzige Duck.
Donzige Duck.
Donzige Duck.
Ja.
Dus naast een groetjesmens ben ik ook een... mag ik graag mijn mails openen met Donzige puntje puntje. Goed, maar de brief van de week dus. Deze week over het geval Herman Pernsteiner.
Herman.
Jules van Loon, die mailde ons. Die schreef: beste mannen van de Rode Lantaarn. Tot mijn grote plezier kwam in de afgelopen podcast Herman Pernsteiner ter sprake. Nu zat ik direct in de startblokken voor een rectificatiemail, omdat ik dacht dat jullie zouden vergeten te melden dat deze vriendelijke Oostenrijker uit het mountainbike afkomstig is. Maar gelukkig had ik het verkeerd. Toch, en zeker nadat Herman in de tijdrit opnieuw erg sterk deed, wil ik hier graag nog wat aan toevoegen. En het zou mij en veel andere meeluisterende mountainbikers plezier als jullie dit in de volgende aflevering willen aanstippen. Waar mannen als Rasmussen, Evans, Chink en ook Van der Poel zich bezighielden en houden met de Olympische cross-country discipline, was Herman een echte marathonbiker. Op de lange afstand discipline, denk aan klassiekers, grote ronden op de weg, staan wereldtoppers, puur recreatieve mountainbikers en alles daartussenin samen aan de start. Het zal jullie niet verbazen dat Herman vaak won, regelmatig met overmacht. In het marathonbiken zijn de verschillen namelijk al snel heel erg groot. Het aantal hoogtemeters is groot, het is vanaf het begin koers en in een pelotonrijden bestaat amper. En ook in afdalingen kun je veel onderscheid maken. Wat in het wielrennen seconden zijn, is in het marathonbiken minuten. En dat is voor gewone stervelingen die aan dit soort wedstrijden meedoen, zoals ik, best wel eens frustrerend. Ik heb een aardig niveau, ik rij in kleine wedstrijden wel eens een prijs en mag met wat geluk zelfs naar het WK. Maar als deze toppers aan de start staan, moet ik hopen dat het verschil beperkt blijft tot een half uur. Achter mij zijn er nog vele tientallen bikers die nog veel meer tijd aan de broek krijgen. Allemaal niet erg, maar, en nu kom ik terug bij de rol van Herman, dan is het wel fijn als blijkt dat de mannen die vaak winnen ook wel echt heel erg hard fietsen. Ik, en ik denk ook vele anderen, zijn Herman daarom dankbaar. Hij is voor ons de referentie en laat zien dat we met z'n allen niet op grote achterstand gezet worden door een paar pannenkoeken, maar door coureurs die in een grote ronde zomaar tegen de top 10 aan schurken. Hij heeft voor mij nu al een standbeeld verdiend. Met vriendelijke groet, Jules van Loon.
Nou...
Mooi, hè?
Ja, een heel mooie mail.
Weer iets geleerd over Herman Pernsteiner.
Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste.
Zeker.
Ik ben fan.
Vind je dat we deze rubriek erin moeten houden? De brief van de week? Of vond je te lang het voorlezen?
Het was vrij lang.
Maar het is wel interessant, toch?
En bovendien begonnen ze niet met beste donzige bankzitters.
Donzige Tim.
Ik vind als we een goede brief hebben, dan kunnen we hem er absoluut in gooien.
Oké. Okay. Nou, blijf sturen, mensen.
Ik wou net zeggen, groetjes
uit rodelantaarnpodcast.nl.
Ja.
Hey, jij bent langs de slijterij gereden.
Stad en land ben ik afgefietst.
Op aanbevelen van Martijn Tusveld.
Ja.
Die ons een natje had aangeraden.
Ja.
Namelijk?
Val Dieu.
De Val Dieu.
Ja.
Ja.
De Val des Gods, neem ik aan.
Ja, Val des Gods. Goh, jeetje. Dat is, hij zei dat, het, dat hij dat wel toepasselijk vond. Omdat hij onderuit is gegaan in die rotonde. Maar dit is wel heftig.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Ik denk niet dat val in het Frans ook daadwerkelijk val betekent.
maar
goed, de val
in het Rode Lantaarns wel natuurlijk.
Ja.
Ik zag hem altijd als een heel bescheiden jongen.
Ik ook. Ja, jeetje. God is gevallen en daarom drinken wij nu Val Dieu.
Ja, een grande cru.
Maar voordat we hem opentrekken, moeten we natuurlijk altijd echt even checken wat onze mensen van Rate Beer vinden.
Onze trouwe apostelen.
Dutch Darth Vader liet wederom verstek gaan.
Ja, raar verhaal.
Ice Dwarf, bierconnoisseur uit Etten-Leur, heeft hem geweten. De Val Dieu Grand Cru. Een donkerbruin bier met schuim wat snel wegzakt. Warm, krachtig, zoet en vol met iets van pruimen, rozijnen en karamel. Erg goed bier.
Ja, hier
Ice Dwarf is super enthousiast. Hij geeft gewoon 4,5 ster, man.
Wow.
Dat is echt misschien wel het hoogste wat ik ooit van hem heb gezien.
Ja, hij is niet heel scheutig met zijn sterren.
Nee.
Nou, bruine sterren misschien, maar...
Jonne.
Sorry. Het is voor mij ook een lange dag geweest. Ik heb tot kwart
voor
vijf...
Ik kan merken dat je die podcast van Tendam en Tanking hebt lopen editen.
Ik heb tot kwart voor vijf 's nachts gewerkt, jongen. Dat is zelfs voor mijn doen aan de late kant.
Ja, oké. Okay. Maar goed,
laten we hem
opentrekken. Valt je dus. Ik ga hem even opentrekken. Cheers.
Santé.
Jonne, het waren weer een paar hectische dagen in de Vuelta. Wat zou jij beschouwen als jouw hoogtepunt van de afgelopen dagen?
Nou, niet dit biertje, Willem. Hij is weer echt... Het lijkt wel weer drop wat we te drinken krijgen.
Ja, ik heb ook nog niet gegeten. Dus ik ben benieuwd of ik het einde van de aflevering haal.
Ik moet nog voetballen zo. 2 wedstrijden. Dat wordt nog wat.
Ja.
Nee, Oké, op naar de koers. Mijn hoogtepunt van de afgelopen dagen.
Ja.
Tijdrit van Roglic.
Ja, was mooi, hè?
Zo de knetteré.
Ja.
Echt.
Weet je wat ik fascinerend vond? Dat hij gewoon op die eerste klim gewoon al zo glashard uithaalde.
Zo ongelooflijk de sterkste.
Ja.
En, want eigenlijk als je naar de uitslag kijkt, dan rijden Valverde en ook Lopez helemaal niet zo'n slechte tijdrit.
Nee. Quintana wel.
Maar... Ja, Quintana wel. Ja. Echt slecht. En Chavez bijvoorbeeld ook. Dat je echt denkt, ja... Oké, als je ooit...
Misschien moet je een keer gaan oefenen, jongens.
Ja, in klassement wil rijden een grote ronde, dan zal je toch wel iets meer aan je tijdrit moeten doen dan dit.
Ja.
Maar dan nog, zoals hij op zijn fiets zit, het bovenlichaam helemaal stil.
Ja.
Echt alleen maar die benen het werk laten doen. Vet diep zat hij ook, waardoor hij aerodynamisch zo mooi zit. Hij zat dan, had niet eens zijn eigen pak, weet je wel. Als hij dat zijn eigen tijdritpak had gehad.
Hij moest in de groene trui rijden.
Ja, en dan krijg je dus een pak van de organisatie. En dat is dan een standaard maat. Dat vind ik ook zo gek.
Ja, terwijl ze volgens mij met dat Agu heel erg hebben geïnvesteerd juist. In proberen om die super aerodynamische pakken te maken.
Ja, dus misschien...
Ook best wel gek, toch, eigenlijk?
Ja, ik denk dat ze gewoon niet hadden verwacht...
Moet je eigenlijk zorgen dat je niet in de rode trui hoeft te staan.
Nou, ik denk, het zou me niet verbazen als ze wel een rode truipak hadden.
Oh
maar
ja, natuurlijk.
Het,
ja.
Omdat hij dus, dit is voor het puntenklassement.
Ja.
En daar staat hij eigenlijk, dacht ik, stond hij toen tweede.
Ja.
Maar...
Stond Quintana daar dan ook eerst of zo?
Ja, zoiets.
Ja, of, ja dat moet dan wel.
Nou ja.
Anders krijg je hem niet.
Ja.
Ja.
Enfin, daar wil ik vanaf zijn, maar het zag er prachtig uit.
Ja.
En hij haalde gewoon zo verschrikkelijk hard uit.
Ja. Ja, was echt impressive.
Mon Dieu.
Ja, ja, ja. Nee, zeker. Ja, het was natuurlijk echt dat beeld, dat laatste beeld van die laatste paar kilometer dat hij zo Miguel Angel Lopez zag rijden voor zich. En, ja, dat is natuurlijk ook prachtig dat je zo'n mikpuntje hebt.
Ja, vooral.
En hem dan ook nog voorbij gaat.
Ja, want Miguel Angel Lopez ziet zichzelf wel als de komende winnaar van de Vuelta.
Ja.
En om dan zo zo'n tik uit te delen,
ja,
dat is wel machtig.
Ja, ja en, ik denk ook dat we gewoon moeten constateren dat hij, ik bedoel, hij is een wederdienende, maar het lijkt erop dat dit het moment was dat de Vuelta werd gewonnen, toch?
Ja, in mijn ogen wel.
Ja.
Ik denk, hij maakt ook een veel frissere indruk, zowel de ploeg als, dan in de Giro bedoel ik, zowel de ploeg als hij zelf, weinig gekoerst, heel duidelijk hier naartoe gepiekt.
Ja.
En laten we wel wezen, hij heeft vaker tijd gepakt in die eerste week op Lopez die ik toch nog als zijn voornaamste concurrentie, hoewel Valverde ook wel echt goed is,
ja.
Dan dat hij verloren heeft. En ja, als je dan in de tijdrit zo uit kan halen,
ja.
Wie gaat hem dan nog stoppen?
Ja, waar ga je die tijd terugpakken?
Ja,
ja. Ja, ze moeten het deze week nog doen.
Doe die ene keer dat kan niet meer. Die ene etappe dat Lopez wegrijdt. Ik dacht vorige week woensdag.
Ja.
Dan pakt hij 12 seconden. Ja. Ja, dan kan je nog een hele hoop bergetappes gaan houden.
Ja.
Maar nou ja, met 12 seconden per keer red je het niet.
Dat is wel weer interessant. We zagen vandaag niet zo heel veel beelden van hoe het in het peloton eraan toe ging. Maar ik dacht wel, dit is natuurlijk zo'n klassieke etappe dat je momenten van zwakte zou kunnen zien, weet je wel? Dus dat je die super steile klimmen, ja. Die eigenlijk dan super interessant zijn voor Quintana, ja. En Lopez en zo, van Valverde, die dat eigenlijk beter zouden moeten kunnen dan Roglic. Het zou wel eens kunnen dat je daar gaat proberen om te kijken, ja. is hij zwak of zo? Maar hij ging, ja. Voor de beelden die ik zag, hij ging zo makkelijk mee.
Ja, daarom. En om heel...
En Gesink was ook goed vandaag.
Ja, absoluut.
Dat natuurlijk ook super hele... hoopvol is. Ja. Weet je wel? Dus waar ga je hem pakken?
Ja, eigenlijk was die etappe die Valverde won, dat was een heel duidelijk teken aan de wand. Want toen pakte Roglic gewoon ook tijd op Lopez.
Ja,
en dat was ook zo'n super steile eindklim. En toen zei hij ook gewoon, ja, Valverde is hier natuurlijk de beste in, maar ik kan dit ook.
Ja.
En toen dacht ik, ja, als jij dit ook kan, dan gaat niemand jou nog uit die trui rijden.
Nee. Nee. Ja, ik vond ook, het is ook, die ploeg is heel sterk. Ik vond het heel mooi, Lennart Hofstede, die volgens mij nog last heeft van die allereerste val, zeg maar, op dag 1. En zegt, ik rij met pijnstillers rond. Maar die ook soort zegt, ik wil gewoon doorrijden en ik rij gewoon met pijnstillers, maar wel gewoon ondertussen een halve etappe op kop rijdt, zeg maar, de hele tijd. Maar ook... de paar interviews die ik met hem gezien heb, spreek ik zo'n soort van gevoel van, we hebben een soort gezamenlijke missie. En daar wil ik bij zijn, dan wil ik mee afmaken. Zolang het kan, ben ik van waarde van de ploeg en voor Primoz. Het is zo gefocust op wat ze willen doen.
Hetzelfde ook met Tony Martin, die gewoon voor 7 minuten in de tijdrit aan zijn broek krijgt, omdat hij lekker rustig aan doet.
Ja, precies. Ja.
En dat je dan een paar euro op die jongen hebt staan. Ja, daar ben ik ziek van.
Ja. Snap ik. Ik had een paar euro op Kelderman staan, dat vond ik ook niks.
Ja, zo, dat viel ook tegen. Komen we straks nog op. Wat was jouw opgevallen de afgelopen dagen? Of jouw hoogtepunt de afgelopen dagen?
Nou ja, ik vond die tijdrit dus ook wel. Dat is natuurlijk uiteraard, vond ik echt heel tof. En dus die prestatie van Roglic en het gevoel van, oké, hij legt hier de Vuelta gewoon in de plooi, want niemand gaat hier meer aankomen. Dat ook. En verder de glasbak.
De glasbak?
De glasbak. Ja, het verbaast me dat je... Wanneer zap jij weg als je klaar bent met de etappe?
Niet.
Kijk jij de huldiging?
Ja, maar dan verzwakt wel de aandacht. Kijk, dat is natuurlijk ook een beetje spitsuur thuis.
Ja. Dus, zeker. Ja, ik zie het ook niet altijd hoor, maar ik had laatst...
Maar wat is er dan?
Nou ja, bij de podiumceremonie hoort het glasbakmoment. En ik denk dat het een campagne is van de Spaanse overheid om Spanjaarden te overtuigen dat het zinvol is om hun glas in een glasbak te gooien. En waarschijnlijk niet gewoon in de prullenbak, zeg maar. En dus worden alle renners die gehuldigd worden, krijgen een flesje bier. Volgens mij is het een soort lokaal biertje of zo die ze krijgen. En dan nemen ze dan één slok uit en dan lopen ze met dat flesje naar een glasbak die op het podium wordt getakeld. Zeg maar, gewoon een soort vuilnisbak, maar die er dan uitziet als een glasbak met zo'n ronde gleuf, weet je wel.
Ja.
En dan worden ze geacht om het flesje in de glasbak te doen. En dan zie je ze even pauzeren als ze erbij staan en dat flesje erin doen, zodat ze gefotografeerd kunnen worden terwijl ze iets in de glasbak doen. En dat is dan, dit hoort bij de officiële podiumceremonie van de Vuelta. En het is,
wow.
het is zo koddig. Echt heel erg grappig.
Ik ga erop letten.
En je ziet ook dat, zeg maar, sommige die renners die laten natuurlijk gewoon alles over zich heen komen wat daar gebeurt. Het is gewoon sowieso genieten natuurlijk als je op dat podium staat. Maar je ziet ze ook allemaal zo even kijken van, is this really happening?
Ga ik nu gewoon een glas in een glasbak gooien?
Ja, en het grappige is, het is ook voortdurend. Dus ze hebben één slok genomen uit dat biertje. Dus het
is ook zonde.
Ja.
Precies. Nou moet ik zeggen...
Misschien is er dan achter het podium wel iemand die dat dan weer eruit tilt en dan gewoon alsnog uit je trekt.
Toch de plaatselijke alcoholist. Ja. Dan moet ik zeggen, ik heb net één slok genomen van de Val d'Yeux. Ik vrees dat het daarbij gaat blijven.
Ik vind hem wel lekker.
Ja?
Ja, ik hoef niet met eten vanavond. Oh,
ik vind hem echt niet te beffen. Mm. Echt heel vies.
Nee, dit is niet vies. Hij is gewoon te zwaar. Hij past niet bij het moment. We zijn best momenten voor dit biertje.
Ja?
Ja. Zondagmiddag. Bij de open haard. Zoiets.
Ja. Voor de luisteraars, hij kijkt er heel zwoel bij.
Ik kijk heel zwoel. Ja, precies, knuffelrok aan.
Bon Jovi'tje, ja, lekker.
Knuffelrok 2.
Dat is wel een klassieker.
Zeker. Hey, maar dan de etappe van vandaag.
Ja.
Jij ging dus, was dus om 16:45 bij Bar Frits.
Ja,
heb je verder nog iets gezien?
Ja, ik heb eigenlijk bijna de hele etappe gekeken. Ik was,
keek gewoon eerst thuis en toen...
Ik was op mijn werk bij het Antiek.
Ja.
En daar hebben we het altijd aanstaan. En dus daar waren we fanatiek aan het volgen.
Ja.
Het was...
Een soort inside game momenteel over het proberen te voor de etappe te proberen te voorspellen wie er in de ontsnapping van de dag gaan zitten.
Dat was vandaag echt een tombola.
Ja, de afgelopen dagen natuurlijk ook al.
Iedereen probeerde echt alles om weg te komen.
Ja.
En de eerste 100 kilometer was het gewoon echt geen doen. Dan hebben ze hard gereden, jongen.
Ja.
Niet normaal.
Ja, ze willen er allemaal bij zitten. En op een gegeven moment lijkt het dan... Het is heel gek, dat moment. Dat het dan op een gegeven moment is het dan... Valt het dan in de plooi. En dan is het klaar.
Ik las daar de interviewtje met de ploegleider van Jumbo. Dus Ali Engels, denk ik.
Ja.
Die zei van... Het is stressen totdat er een groep weg mag van ons. Dus het is eigenlijk Jumbo bepaald, momenteel.
Ja.
Van renners die ongevaarlijk zijn. Dus ze wilden geen jongens hebben die op 6 minuten staan.
Nee.
Dus de 6 en de 10 minuten, daar hadden ze geen zin in.
Ja.
Gisteren niet en vandaag dus ook niet.
Ja.
En dan is het dus echt wachten en goed opletten elke keer. Oké, wie is er mee? Goed naar de koersradio luisteren en doorgeven. Oké, dan nu, hup, en blok. En dan mag er ook niemand meer weg.
Ja.
En natuurlijk niet te veel jongens mee van Astana, Mobistar, dat soort volk.
Ja.
Dus tactisch gezien ontzettend interessant. En daarom
maar wel een hel om in te komen in zo'n vlucht.
Ja, absoluut. Ja. Daarom ook wel weer jammer dat eigenlijk op het moment dat de uitzending begint...
Ja, dan is het al in de plooi.
Ja, nou, nu was het nog net niet. Dus we zagen nog wel echt een paar aanvallen. Maar vrij rap nadat nadat de uitzending was begonnen... Toen kwam het blok erop en was het... Ja, op zich wel interessant om te kijken, maar niet meer die spervuur en aanvallen.
Nee. Jij was natuurlijk heel blij dat Aramburu de schifting had.
Aramburu? Hij zat er gewoon weer bij, hoor.
Hij zat er net als gisteren,
overigens. Ja. Ja.
Ik baalde dat Gorka het niet had gehad.
Gorka.
Die er gisteren wel bij zat.
Ja.
Maar ik was wel weer gelukkig dat Groschard nog... Eindelijk zagen we Groschard er een keer in de aanval.
Ja.
Wat leuk is, want hij reed tot dusver een vrij onzichtbare Vuelta.
Ja.
Verder een interessante groep wel, hoor. Geen, jammer altijd. Ik vind het altijd jammer als er geen Nederlanders tussen zitten. Moesten het doen met Tim de Klerk en Philippe Gilbert en Tosh van der Zanden.
Ja.
De Belgen hadden er 3 en wij 0. Dat kan echt niet, vind ik.
Nee.
Maar goed, Groschard naar Grimay, Rogas, toch een mobby.
Ja.
Buaro, Philippe Gilbert dus, Tim de Klerk, John Degenkolb.
Ja,
nah.
Dat mag ook in de krant.
Ja, wat grappige was, ik hoorde dat hij in de kopgroep zat. En voordat ik in kon schakelen, was hij alweer gelost. Dus ik heb John Degenkolb nog steeds niet gezien deze Vuelta.
Hij gaat naar Lotto Soudal, hè, volgend jaar.
Ja, met Gilbert.
Met Gilbert. En dat vind ik een beetje raar, want ik vind het een beetje hetzelfde type renner.
Ja, ja.
Gilbert wel net een klasse beter.
Ja.
Maar dan denk ik, jullie gaan denk ik toch een beetje dezelfde koersen willen rijden.
Ja, het zal rennen.
Het zijn toch allebei, denk ik, ook wel grootverdieners.
Mm-hmm.
En het geld is niet oneindig, lijkt mij, bij Lotto Soudal.
Nee.
Dus waarom je dan 2 van deze jongens aantrekt, is me niet helemaal duidelijk. Het zeker denk ik.
Ervaren toppers zijn, toch? Gewoon. Dus ik denk dat ze gewoon zo simpel denken... Oh, dit zijn 2 hele goede renners.
Ja.
Het helpt ons in het voorjaar als we er 2 kunnen uitspelen.
Ja, misschien wel. Degenkolb heeft het wel echt al lang niet echt iets gepresteerd, hè?
Nee, dus hij zal waarschijnlijk niet heel duur zijn geweest.
Nee, dat is ook wel weer waar.
Ja, gok ik zo.
Een prikkie.
Ja, dus Aramburu zat er nog bij. Willy Smit, die ook, heeft er ook al een paar keer laten zien.
Getting jiggy with it.
Ja, dit is natuurlijk Katusha, dus dat houdt natuurlijk op te bestaan. Dus die moet natuurlijk ook een nieuw bloesje.
Ja.
Maar Willy is goed bezig.
Klopt, hoewel hij bijna uit de bocht vloog. Heb je dat gezien?
Nee.
Hij was echt in de afdaling, volgens mij. En hij moest echt vol voet los en hij ging bijna de berm in. Het scheelde heel weinig.
Oké. Willy. Even een tragisch levensverhaal, Willy Smit. Hebben we wel eens verteld in deze podcast, volgens mij.
Ja, er staat maar vaag wat van bij. Wat was het ook alweer?
Ja, ik weet het ook niet meer precies, zal ik eerlijk zijn. Oeh. Kijk maar even op zijn Wikipedia-pagina.
Oké, is goed.
Barcelo. Heinrich Hausler.
Ja, ook.
Ook zo'n blast from the past vind ik dat Hausler altijd. Dat iedere keer dat ik denk, hè? Ik dacht dat jij lang met pensioen was.
Ja.
Maar dit is ook nog niet heel, hij is ook nog niet heel oud, volgens mij.
33, denk ik.
Ja, dat valt ook nog wel mee. Ja. Conti, Mercato zat erbij. Ja, eigenlijk het eerste...
Nog wel meer mannen, maar dit waren een beetje de grote namen.
Ja, ja. En Kroosjart, dat was eigenlijk de eerste die aanging. Vroeg wel, vond ik. Zeker met wat je wist dat er nog ging komen.
Was op het ene laatste klimmetje ging je, geloof ik.
Ja, want eigenlijk weet je, gezien hoe het parcoursverloop was, eigenlijk ging alles om timing, hè? Want je ziet, zeg maar, dit was een zeg maar etappe waar je in de kopgroep ook zag, daar zitten klimmers in. En daar zitten soort, hoe noem je dat dan? Rouleurs of zo?
Baroudeurs.
Dus echte grote, sterke mannen die gewoon flinke wattages kunnen trappen. En die hebben allebei kans om te winnen. Maar het gaat eigenlijk om op welk moment kun je anderen erop leggen.
Ja, en wanneer schiet je die ene pijl die je hebt, schiet je hem af?
Grosjarner, en daar is natuurlijk... Even flash forward, Gilbert de meester in.
Ja.
En Grosje had nou overduidelijk niet zo. Want die ging wel zwaar heel sterk weg, vond ik.
Ja.
Vertrok goed. Leek ook het wel slim te spelen. Namelijk vertrok op de klim, bedacht toen. Merkte dat Gramai achter hem aankwam.
Ja, dat was uiteindelijk echt nadelig dat hij erbij kwam.
Ja, maar ik denk dat hij dacht van, dat is mooi, want dan kan ik dat stuk tussen die, tot die laatste helling, zijn we met z'n tweeën, maken we meer kans.
Klopt, maar die Gramai, die begreep er geen snars van, joh.
Nee.
Die hield het tempo helemaal niet goed. En je zag hem ook een paar keer dat Grosjart aan het coachen was. Van joh, draaien en meer tempo maken.
Ja.
Want we hebben een voorsprong nodig onderweg naar die klim. Maar eigenlijk begon die Gramai al een beetje te plakken en een beetje te
pokeren.
Te pokeren, maar ook,
zag ook wel
echt het tempo laten zakken. En dat is gewoon zo ontzettend dom op dat moment.
Ja, want ze hadden best een aardig voorsprong.
40 seconden met z'n tweeën.
En wel pech dat er veel duootjes achter zaten. Dus dat soort... En met name natuurlijk
De Klerk.
De Koning Quickstep, de Klerk had meegestuurd.
Slim.
Ja, want je weet wat daar gaat gebeuren, toch? Ja. De Klerk gaat op kop. Dat is volgens mij een erkende hardrijder. Misschien wel een van de mensen die het hardste kan boren op de kop van zo'n groep. Waarvan iedereen weet, die gaat die steile heuvels niet overkomen. Dus die moet voor Gilbert rijden. En die heeft gewoon de power om alles terug te halen wat er terug te halen valt.
Ja, perfect gespeeld.
Ja, want ze hadden dus zo'n beetje op de laatste klim, op dat steile bergje.
Ja.
Toen ging Gramai nog even aan. Maar de Klerk had het eigenlijk ondertussen al dichtgereden.
Ja.
En,
toen was het aan Gilbert om het af te maken.
Ja. Ja, je zag al van, hij is echt sterk. Ja.
Zag je op het klimmetje daarvoor al, zat hij de hele tijd in derde positie.
Ja.
Hij kwam niet of nauwelijks uit het zadel.
Ja.
Dus gewoon, hij bleef zitten, gestaag doortrappen, vertrok echt geen spier.
Nee.
Deed geen trap te veel.
Ja.
En hij zat er supergoed bij,
Maar wat is... Je hebt altijd zo'n cliché van gebeeldhouwd op de fiets, zeg maar.
Ja.
Maar als je dan naar Gilbert kijkt en vergelijkt ook bijvoorbeeld met een aantal andere jongens in die groep. Hoe Gilbert op die fiets zit en ook, zeg maar, bijvoorbeeld de spier in zijn armen. Hij fietst echt met zijn hele lijf.
Ja.
Dus hij zit superstil op zijn fiets eigenlijk. Maar je hebt het gevoel dat hij ook uit zijn armen die heel veel kracht haalt.
Ja.
En het ziet er zo krachtig uit.
Ja, en de afdaling was wat dat betreft ook wel weer genieten.
Ja, op die grote plaat waar hij op reed.
Ja. Ja. Het was namelijk niet een heel makkelijke afdaling. Er zaten best wel wat...
Het was makkelijker dan ik dacht.
Ja.
Ik had een soort voorbeschouwingje gelezen waar het soort stond van... Er zitten echt gevaarlijke punten in en zo. Ja, misschien één of twee bochtjes waar hij echt moest afremmen.
Klopt, ja, maar het gevaarlijke is dan ook wel dat je dus gaat meetrappen...
Ja.
En dat je niet goed door de bocht kan kijken.
Ja. Ja.
Dus dat was wel het mooiste gedeelte, vond ik, van de koers. Na het eerste uur, waarin iedereen probeerde weg te komen. Dat die twee jongens erachter, dus Uruburu en Barcelo, ook twee Basken, zoals wij inderdaad hadden voorspeld.
Ja.
Dat die echt, echt, echt nog heel dicht kwamen.
Ja, maar deden het ook wel echt goed. Ik snapte...
Ze gaven alles.
Ja.
Super vet.
Met z'n tweeën ook. Ja, zeker. En die werkten dus wel super goed samen.
Ja. Tot 500 meter of zo voor de streep. Toen was het echt zo... het gaat niet meer lukken.
Nee,
en toen gingen ze ook allebei echt zo subiet pokeren.
Ja.
Oké, dan ga ik ook niks meer doen.
Ja, precies. Alsof dat dan nog uitmaakt.
Ja.
Ja, dat is waar. Nee, ja, ik denk inderdaad dat ze gewoon dachten... We rijden gewoon... Als we hem inhalen, dan hebben we mazzel. En anders hebben we sowieso een ereplaats.
Ja.
Dus ik snapte het wel. Maar het was wel mooi. Gilbert tegen die twee Basken. Ze deden het gewoon echt supergoed.
Ja, ze kwamen tot op 6, 7 seconden.
Ik denk, ja,
en uiteindelijk finishes op 3, maar dat was ook omdat Gilbert natuurlijk aan het juichen was.
Hij was nog wel. Ik word er altijd heel zenuwachtig van. Als je voelt, weet je, de snelheid is eruit. Hij steekt zijn armen omhoog. Ja. En je ziet die jongens nog op volle snelheid komen. Dat je echt denkt, oh, maar ja.
Zou het dan? Maar het vertekent ook, hè?
Hij is wel snel, hij is wel slim genoeg om dan zeg maar zelf achteruit te kijken. En te kijken, kan het, weet je? Of moet ik nog een trapje bij, doen?
En dat beeld van voor vertekent echt enorm, hè?
Ja. Zwaar. Maar uitgenast toch van Gilbert?
Tuurlijk, fantastisch.
Wat ik zo knap vind van hem is dat hij dan... Je ziet hem de hele Vuelta niet. Je weet, hij heeft van tevoren aangekondigd. En dat ik zoek een aantal ritten uit en daar probeer ik een zege te winnen. Eigenlijk de eerste echte rit waarbij die in de ontsnapping zit, die pakt die wint hij gewoon.
Ja, het is balen in de vorm van... Ik heb hem bij Scorito. Ja. Hij kostte een miljoentje, een milli.
Heb je hem opgesteld vandaag?
Ik had hem opgesteld vandaag, zeker. Maar ik heb hem ook echt al iets van 3 keer of zo als kopman gehad. Maar dat is gewoon een soort van coinflip.
Ja.
Want het is van tevoren... Er zijn namelijk best wel veel van dit soort etappes.
Ja.
Ik bedoel, die van gisteren had hij nou net zo goed kunnen winnen.
Ja.
En zo zijn er nog wel een paar etappes. En zo komen er ook nog wel een paar etappes aan. Dus wat dat betreft, het loont wel om hem in je team te hebben.
Ja.
Maar het is super moeilijk om nou te voorspellen wanneer je hem op moet stellen.
Ja, hetzelfde als Thomas de Gent. Heb ik ook al een paar keer mijn neus meegestoten.
Ja, maar die heeft gepast voor het WK.
Ja, hij zegt dat hij voelt dat de vorm dalende
super
is.
Super vet.
Hij had het nog niet gezegd of hij werd 7 in die tijd.
Ja.
Toen dacht ik, ja gast, als dit dalende vorm is.
Ja, maar ik vind het wel super dat je zo eerlijk kan zijn naar je team toe, naar jezelf toe.
Ja.
En zegt van ja, dan is mijn plek echt beter voor een ander.
Ja.
Ja, vind ik heel knap.
Ja, zeker.
Dan kan je gewoon over je eigen ego heen stappen.
Als je al 3 grote rondes hebt gereden, dan kan het ook wel een keer, toch?
Nee,
ik denk dat ze hem thuis ook alweer een keer willen zien.
Dat weet je niet. Nee, misschien is het wel echt een enorme zak hooi.
Misschien is het een vlucht. Ja, dat zou kunnen. Maar ik dacht wel, over het WK gesproken. Poeh. Ik schrok wel een beetje van de volgende van Gilbert.
Ja.
Ik bedoel, we weten dat hij natuurlijk supergoed is. Maar met het idee van hij is ook... Het ene doel was dus etappenzegers, had hij gezegd. Het andere doel was, ik wil mezelf in vorm rijden voor de Vuelta.
Hij lijkt redelijk
in vorm. Holy shit.
Voor het WK bedoel je?
Voor het WK,
tijdens de Vuelta.
Ja. Hij is wel echt, volgens mij, subiet een van de grote favorieten, toch?
Ja, hij heeft in ieder geval hiermee wel een heel duidelijk teken gegeven naar in ieder geval zijn bondscoach.
Ja.
Van nou,
je kunt zich rust van mij laten rijden.
Ja, maar dat is dus gelijk het moeilijke aan de Belgische ploeg.
Ja.
Want wij hadden het net in de voorbereiding, toen de microfoon nog niet aan stond, hadden we het over de Nederlandse ploeg.
Ja.
Maar de Belgische bondscoach heeft het nog een stuk lastiger.
Mm-hmm.
Want Stuyven wint de ronde van Duitsland.
Ja.
Benoot wordt tweede in Ploegen en Van Marken wordt eerste. Greg rijdt er geloof ik ook top 10.
Ja.
En even kijken, Naase die won de
laatste etappe van de Bing Bank.
Inderdaad. Ja. Dus en veel van die jongens gaan nog naar Canada.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook twee van die koers om je echt in vorm te rijden.
Ja.
Ja, de jongens die daar goed gaan doen, die worden natuurlijk geselecteerd. Maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon mensen nodig die het vuile werk op gaan knappen.
Ja, zeker. Ja, dat klopt. Maar ja, ik vind het wel fijn dat de Belgen zo'n probleem hebben. Eigenlijk.
Want?
Nou ja, dan is het minder kans dat ze winnen.
Nou ja,
moeten ze wel vrezen.
Ja.
Zouden ze Evenepoel meenemen?
Evenepoel heeft over de tijdrit gezegd.
Mm-hmm.
En dat vond ik echt een opvallende uitspraak. Ik zou teleurgesteld zijn als ik hem niet win.
Echt waar?
Ja.
Oké.
Dan heb je wel Brani, hoor.
Ja. Maar zou die ook de wegrit rijden, denk je?
Hij staat 4e bij de boekies.
Ja, maar ja.
Tja, dus...
Het zou Van Avermaat voor Evenepoel gaan rijden.
Ja.
Wat een leuk WK wordt dit, zeg.
Het wordt echt heerlijk.
Ja. Ik had overigens daarover gesproken. Dus over mannen die op kop willen boren. De vorige keer hadden we het over Tusveld en zijn kansen om het WK te rijden. Tusveld schreef meteen, appte meteen terug. Ik had er nog niet over nagedacht. Maar als ze iemand zoeken die de eerste 150 kilometer op kop wil boren, dan wil ik dat prima doen.
Ja.
Nou ja,
precies wat jij, waar jij hem voor ogen had, toch?
Ja, uitstekend.
En misschien dat Leonard Hofstede ook wel een kans maakt dan.
Ja, we moeten. Laten we in de volgende etappe of in de volgende uitzending eens even een lijstje maken. Een shortlist maken met wie wij mee zouden nemen.
Ja, goeie.
Timo Rozen vind ik ook. Die moet even in Canada, moet hij het even laten zien.
Ja.
Maar dat vind ik ook nog wel interessant.
Vorig jaar heeft hij daar 2 keer top 10 gereden.
Ja.
Dus hopelijk fietst hij zich daar weer lekker in vorm.
Het is wel fijn is dat we Wout Poels niet mee hoeven te nemen. Dat ook niet, zeg maar, vanuit de Vuelta ook gewoon niet echt een reden is om dat te doen.
Omdat Wout Poels altijd slecht is op WK.
Altijd super slecht is op WK. Ja, vorig jaar had ik hem voorspeld als winnaar, hè?
Ja.
Derde ronde of zo was hij eruit.
Ja, het is niet zijn, niet zijn ding.
Goed.
Hey, terug naar de koers.
Ja, Gilbert won dus. Aramburu werd tweede. Barcelona werd derde. In het peloton eigenlijk geen grote verschillen. Eigenlijk de enige die het een beetje lastig had was Higuita, volgens mij. Ja. Van de top.
Ja, die verliest ook ietsjes, maar echt heel weinig.
Ja, maar die kwam vooral omdat hij terugkwam in de afdaling. Maar hij had van de kopmannen was hij de enige die moeite had om te volgen.
Belooft weinig goed. Hij is natuurlijk echt jong.
Voelt een beetje alsof inderdaad de vorm dalen is.
Ja, alsof de pijp een beetje leeg aan het raken is. Ja. Wat jammer is, want wat een renner.
Ja, Jetse Bol heeft nog met hem gereden bij Manzana Postobon.
Oh.
En die voorspelde ook, Jetse deed een Instagram live Q&A op de rustdag.
Ja.
En toen had ik hem gevraagd, wie moet ik nog opschrijven voor de Toto, voor de komende etappes. Toen zei hij, doe maar Higuita, want ik weet hoe goed hij is.
Ja.
En die staat ver genoeg weg om iets te kunnen maken, zeg maar. Maar nu twijfel ik een beetje, hoe ik dit zo gezien heb.
Slechte tip van Jetse.
Ja.
Misschien kan je geld nog terugvragen.
Ik heb nog geen geld ingezet. Denk je dat de kans groter is dat Higuita nog een rit wint of Jetse Bol nog een rit wint?
Gewetensvraag. Ga ik toch voor Higuita.
Oké. Okay. Goed.
Sorry Jetse.
Maar in het peloton is verder eigenlijk geen grote verschillen,
nee.
Toch?
Nee.
Dus nog steeds gewoon Roglic in een zetel.
Ja, ja. Dat lijkt mij wel. En wel leuk dat de top 4 is een top 5 geworden. Met Pogacar.
Ja. Maar daarvoor heb ik wel ook het gevoel... Ik ben benieuwd of je het 3 weken lang volhoudt.
Dat is de grote vraag.
Het is nog 1,5 weken.
Ja, maar die 3e week is niet zo zwaar.
Nee, maar dat klopt in termen van minder bergen en zo. Maar het tikt wel aan natuurlijk.
Absoluut.
Er zijn minder kansen dat hij tijd verliest. Maar er zijn ook nog wel ritten waarvan je denkt... Oh, als je niet goed bent en echt... Mensen azen ook op die plekken.
Ja. Ja,
dus het is ook, ik hoop het wel, want het zou tof zijn. Ik ben benieuwd. Ik vond het interessant ook die strategie van die ploegen te zien hoe ze met die jonkies omgaan. Dus het Pogacar rijden laten ze dus gewoon zijn 3 weken afmaken. Maar bijvoorbeeld bij Kees Bol was de strategie van Sunweb heel duidelijk. Ook al ben je goed, we halen je er gewoon na 2 weken uit, want we vinden je te jong. Om zo'n hele 3 weken te doen.
Zelfs deed UA, dus de ploeg van Pogacar deed dat bij Philipsen wel.
Ja.
Maar Philipsen had dan ook wel echt al belachelijk veel gekoerst. En Pogacar viel wel mee. Hij heeft natuurlijk... Het heeft gereden. In ieder geval Californië.
Ja.
En volgens mij...
Dat is ook alweer even geleden.
Volgens mij Baskeland of Catalonië. Mm-hmm. Waar die ook goed was.
Ja.
Dus ze hebben...
Ja, minder koers.
Ze zijn wat zuiniger met hem omgesprongen. Wat ik wel goed vind. Want daardoor is hij ook echt rammend goed in de Vuelta.
Ja, en het is natuurlijk ook echt wel ingewikkeld om tegen iemand die 5e staat te zeggen...
Ja, dat gaat niet gebeuren, joh.
Tadej, luister eens vriend.
Ja, dat gaat toch nooit gebeuren, joh.
Nee, denk ik ook niet. Nee. Zeker niet bij UAE. Bij Sunweb had ik dat best wel zien gebeuren, trouwens.
Nee, joh.
Maar goed. Hey, jouw Uruburu.
Ja.
En je kans op een dubbel.
Zo, wat was ik er dichtbij, hè?
Je ging dus aan je neus voorbij.
Ja, ja je kan veel zeggen, Willem, maar ik heb er wel gewoon kijk op, hoor.
Nee, ik heb nog nooit anders beweerd, joh. Nee, dat was keurig. Tweede plek.
Ja.
Mijn Gorka Izagirre haalde de vlucht niet, werd 62e. Martijn Tusveld 46e, die Tim had voorspeld. Moet overigens wel bij, dat is natuurlijk altijd lastig van onze vroege voorspellingen. Dus gisteren zaten zowel Gorka als Aramburu in de vlucht.
Ja.
Werden ze 9e en 11e. En appte Tusveld dat hij ook al mee had gewild, maar dat hij zich niet zo lekker had gevoeld in de afgelopen dagen.
Oeh.
Ja, het ging nu wel weer beter, zei hij.
Gelukkig.
Dus hij had vandaag gehoopt dat hij er wel weer bij zou.
Had hij te veel Valdieu gedronken?
Contract is weer binnen, dus het hoeft eigenlijk niet meer. Komende 2 jaar zit hij weer goed. Maar Philippe Gilbert dus. Er waren een heleboel mensen die het goed hadden. Ik zal ze even heel snel doornemen. Tom Plaum, Diederik van Zessen, Floris van der Biggelaar, Niels Kranenburg, Deleone Scheffer, Raymond Arias, Yannick Warmerdam, Jan Jongeneel, Wim Vermussen, Marco Zaal, Ed Stijnvest 616, Bobby Junior, Justin van der Brugge, Tony Bassi, Henk Strikkers en Huub Bellemakers. Al had Huub Bellemakers op Twitter Philippe Gilbert voorspeld en op Facebook Grmaai.
Ja hoor.
Kan echt niet, hè?
Dat is wel...
Ik was echt...
Dat
ik
is dacht, niet
ik ga
je
schande van
hoor.
Spreken, maar ja. Ik vind wel... Grumai zat, ze zaten wel weer allebei in de vlucht. Dat vond ik er wel knap aan.
Ja.
Dus misschien is het juist wel een knappere voorspelling. Maar goed, de notaris vond dat je daardoor dat Huub Bellemakers daardoor in ieder geval niet kon winnen.
Nee.
En heeft Wim Vermussen gekozen tot winnaar van de voorspelbokaal van vandaag. En die wint dus een kleine heine. Met dank aan uitgeverij van de show Atlas Contact. Vorige keer, Pogacar. Had iemand die goed? Nee, volgens mij niet, hè?
Jawel.
Oh ja, jij.
Ik en nog
mijn
zeven apostelen.
Zeker. We hebben toen de groetjes al hebben toen de groetjes natuurlijk al in de show gedaan. Ja. En daarom dachten we, vandaag hadden we nog groetjes te goed van Jetse Bol. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Vanuit de teambus van Burgos BH op weg naar Lourdes. Een roadtrip van 4 uur naar de ultrakorte, maar toch zo zware etappe in Andorra. Jetse Bol, ik mag als troostprijs voor mijn tweede plaats op de Gavalambre de groetjes doen. Ik ben een echt groetjesmens, dus toch wel een mooie troostprijs. Bij deze wil ik de groetjes doen aan alle lieve luisteraars van de Rode Lantaarn podcast. Eigenlijk moeten het natuurlijk sportieve groetjes zijn, dus bij deze sportieve groetjes, lieve luisteraars.
Zo, dat klonk alsof u heel blij was met die verplaatsing naar Lourdes, of niet?
Volgens mij, ik hoorde wel meer verhalen over dat dat echt de hel was.
Ja,
dat
ze konden daarna wel wat genezing gebruiken.
Was dat niet ook dat Roglic, Gesink, Bennett en Kuss van Jumbo-Visma in de helikopter naar Lourdes werden gevlogen en vervolgens halverwege om moesten draaien omdat het te slecht weer was om te landen?
Niet.
Ja, volgens mij wel.
Echt? Ja, oh, dat heb ik helemaal gemist, joh.
Volgens mij was het echt een rampzalig.
Ja.
Maar goed, ze hadden gelukkig die rustdag daarna. Dus dat scheelde denk ik wel.
Ja, en dan kan je...
En ook al, volgens mij was er een paar bussen zaten achter een groot ongeluk. En die dan echt midden in de nacht aankwamen of zo.
Oh,
dat is echt nasty.
Wat een ellende.
Ja, echt glamour life, jongen. Profielrennen. Goed. Hey, de volgende voorspelbokaal komt er alweer aan.
Ja.
Over de etappe van maandag.
Ja, let op. Maandag dus. Hè. Maandag geen rustig, jongens. Geen rustig.
Nee, maar
want dat is helemaal hip in de grote rondes. Inderdaad, een knijter van een etappe. Mooi gezegd, Willem.
Ja. Gek ook, hè? Want we hebben dus daardoor een heel raar derde weekje.
Ja.
Want het is een beetje achteraan vloeberd.
Best wel wat sprint etappes.
Ja.
En nog twee keer knallen.
Ja, maar de etappe van maandag, want dan is dus de dag voor de rustdag, is nog een flinke etappe. Een zware jongen, zoals dat dan heet. Onderweg twee beklimmingen van de eerste categorie. En eindigend op de Alto de la Cubilla, die 18 kilometer lang is. 18 kilometer. 6% gemiddeld.
Ja, ook eerste categorie.
Ja, echt wel heftig.
Ja.
Kruiswijkbergje.
Ja. Klopt, ja. Terwijl die twee daarvoor, die zijn wat explosiever, wat korter, wat zuider. Dus 10 kilometer en 8,5% en 8 kilometer en 8,6.
Ja, precies. Wie moeten we spelen, jongen?
Ik heb voor een hopelijk toekomstig vriend van de show, Vlugeltje.
De berichten zijn goed.
Ja.
Ja.
Je had wat lijntjes uitgegooid, hoorde ik.
Ja, lijntjes uitgegooid.
Dus,
ja, richting Jacob.
Ja, hopelijk.
Onze eerste Deense vriend van de show.
Ja.
Zou dat mooi zijn?
Hoe is jouw Deens?
Slecht.
Ja?
Ja, daar durf ik rust voor uit.
Gelukkig hebben we nog een paar weken om te oefenen.
Ja. Nee, ja, Vlugeltje. En,
fingers crossed dat hij wil aanschuiven.
Wat is dan het scenario waarin Vlugeltje deze etappe wint?
Nou ja, hij...
Want hij zal toch ook moeten werken voor Miguel Angelovic?
Ja, maar hij is met twee agenda's naar deze Vuelta gekomen. Eén is om Miguel...
Agenda 1.
Agenda 1 is Miguel Angel Lopez.
Dat is zijn troetelbeertje agenda.
Ja, ja, daar heeft hij gewoon aangegeven dat hij Lopez gaat helpen. Ze zijn hier voor zijn klassement.
En 2 is een voetbal international agenda. Daarin staat.
En daar staat met heel grote letters WK.
Ja.
Dus hij gaat zich enorm warm fietsen voor het WK. Ja. En ik vind dit eigenlijk wel een mooie etappe daarvoor.
Ja, zeker.
En
mijn gevoel, ja, dat denk dat ook. Maar ik denk dat de troetelbeertjes agenda in deze rit voorgaat op de voetbal international agenda.
Ja, we gaan het zien. Het is misschien een beetje een gok. Maar ik vind het wel echt een rit voor hem.
Mm-hmm.
Met die laatste klim die ook flink lang is, maar niet al te stijl.
Ja.
Dus ja, waarom niet?
Oké. Okay.
En jij?
Pierre Latour.
Pierre Latour?
Pierre Latour.
Leuk.
Ja.
Goede tijdrit had hij.
Ja, dat verraste mij ook.
Maar wat doet hij dan die twee dagen ervoor? Verliest hij ineens een kwartier?
Ja, dat was raar, hè? Ja, ja. Hij rijdt een beetje een rare Vuelta. Dat geef ik toe. Maar ik vind die tijdrit vind ik altijd wel een soort van indicatief van hoe goed je nog bent.
Ja.
En hij staat wel op groot genoeg afstand dat ze hem bij zo'n laatste call laten rijden. Want waarom zou je druk maken om Pierre Latour?
Ja.
Uiteindelijk. En hij kan het wel. Dus ik dacht Pierre Latour. Daar gaan we maar voor. Ja, het is echt een simpel scenariootje.
Ja.
Hebben we iets van Tim gehoord hierover?
Ja, al was dat misschien ook voor de etappe van zondag. Maar volgens mij zei hij zo tussen neus en lippen door dat hij voor Esteban Chavez ging.
Esteban. Leuk.
Dus dat kan ook wel, want die staat ook echt alweer op een fikse achterstand.
Ja, maar ik heb niet het idee dat hij echt heel veel beter wordt. Maar goed, vorige keer zeiden we dat over Dylan Teuns. En die won een prompte rode trui om de schouders.
Ja. Ah, we gaan zien.
Hey, meedoen kan dus via de Rode Lantaarn op Facebook. En dan kun je die pagina meteen liken. Maar je mag ook dat doen via hashtag voorspelbokaal op Twitter. En daar kun je ons ook volgen op @deRodeLantaarn. De stand van zaken in de Scorito pool. Jonne, jij stond 1133ste, maar bent gezakt naar 1225.
Ja, maar het goede nieuws is dat ik jou wel genaderd ben.
Zeker, want ik stond 857 en sta nu 1101ste.
Ja.
Nou, over Tim hoeven we het niet te hebben, want die zwermt ergens in de regionen van de 1600. Maar de koploper, zeg maar, van de mensen van de voorbeschouwing is nu Arjan Zuur. Die heeft mij gepasseerd.
Ja.
Die staat nu op 1048.
Dat is toch
laten we zeggen dat het allemaal echt behoorlijk matige prestaties zijn. Misschien moeten we het daar wel bij houden.
Ja, het is geneuzel in de marge.
Dat we het er nog over moeten hebben.
Ja, het is echt geneuzel in de marge.
Ik ben er inmiddels vol overgeschakeld op de US Open op Scorito. Daar ga ik supergoed.
Ik wou net zeggen, heb je dan Federer en Djokovic niet?
Die pisvlek?
Ja, die pisvlek.
Tuurlijk heb ik die niet.
Ja, goed.
Ik
moet
het niet meer doen.
Trots op je, Willem. Trots
geen,
op je.
Geen vriend van de show.
En moeten we ook niet een heel klein blik ook werpen op wat wij gaan doen met het WK?
Laten we dat voor aanstaande maandag bewaren.
Aanstaande maandag?
Ja, maar okay. laten we een kleine spoilertje. Of een kleine, hoe heet dat dan?
Een teaser?
Een klein teasertje.
Een prikkel.
We gaan wat doen rondom het WK. Het is verdomde bijzonder.
Ja. Ja, jouw neus?
Ja, die loopt langzaam vol.
Die gaat echt...
Het is
die gaat
ook dus... dit bier wat dat doet. Ja, ik ben benieuwd of ik het einde van deze uitzending haal.
Ik denk het niet.
Ja, we gaan het zien. Maar goed, dus de WK wordt super bijzonder en heel tof. En dan ga je veel afleveringen van ons horen, dus dat is ook heel erg leuk.
En we hebben een mooie prijs.
We kunnen in ieder geval alvast aankondigen dat we ter plaatse zijn in Yorkshire. Ter plaatse.
Dun, dun, dun.
Ja, waar ik erg naar uitkijk.
Zeker.
Ja, dat wordt heel tof. Maar daarover dus aanstaande maandag meer, zou ik zeggen. Voor de Scorito geldt natuurlijk, blijf je best doen. Want je kunt nog steeds die print van Mathieu van der Poel winnen. Over het WK gesproken.
Ja.
Dus je WDP.
Ja.
Gemaakt door Studio Grinta en ons aangeboden door fiets van de show Canyon. Jonne, wil jij de afkondiging doen?
Jazeker.
Voordat mijn neus helemaal vol stroomt.
Oh, die arme luisteraars. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonnes Riese. Ook natuurlijk grote dank aan onze sponsor Scorito. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier, hoewel die wel een agendadingetje heeft. Dus de kans dat hij vanavond nog reageert is heel groot, want hij zit eigenlijk continu op Twitter in plaats van dat hij met ons een aflevering aan het maken is.
HC, toch
ja,
wel
ja,
weer
ja, tuurlijk.
In de laatste minuut.
En ik ben ook nog te bereiken op @TonGarçon, waarvan de eerste O een nul is. Maar
het is weer bijna de tiende van de maand, dus dan ga je Twitter weer een keer openen, toch?
Nou, ik had... Nee, ja, klopt. Ik had het vannacht niet gedaan. Het was namelijk 4:15.
Je hebt er wel aan gedacht.
Ik heb er even aan gedacht, ja.
Dat zullen de mensen die een bericht hebben gestuurd waarderen.
Ja, namens mij, en bedankt voor je bericht. We hebben tegenwoordig ook een mailadres, Willem. Groetjes @deRodeLantaarnPodcast.nl. En abonneer je op iTunes of laat er in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Zal ik hem doen in de vorm van jij snottert nu toch helemaal weg?
Hij past wel bij de recensie.
Ja?
Ja,
nou ja, Willem, hebben we er nog één?
Zeker. Van Il Magnifico Cipo. Die schreef, het onderwerp was een zeer prominente podcast. Hij schreef, de Rode Lantaarn is echt een heerlijke podcast. Perfect om te luisteren tijdens de training en eigenlijk ook alle andere momenten van de dag. Terwijl ik met de tong op het stuur VO2 max intervallen doe, ook nog eens alle ins en outs van de koers mee kan krijgen. Ideaal. Zoals ze bij Dispuut Uilenbal zouden zeggen, wow heren.
Wow. Ouwe rover.
Hartstikke goed.
Hey.
Etappe 12 van de Vuelta. Dat was het. Wij zijn er maandag weer, net voor de laatste rustdag. Jonne, hasta pronto.
Buenas noches. I wish I could be here.
the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you. Shout to the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.